Niet dat we liedjes zingen op zondag en de rest van de week. Aanbid je niet. Aanbidden is wie je bent. Voor wie je leeft. Voor wat je gaat. Dat is aanbidding. Heer, wij danken u, Heer, dat we u mogen aanbidden, Heer. Want u bent waard al onze lofprijs, alle eer, alle glorie en aanbidding. U bent zo wonderlijk, u bent zo goed. Dank u, Heer, voor deze dag. Dank u dat u deze dag aan ons geeft. Voor elke ademtocht in onze longen willen we u prijzen. Heer, want u bent de gever van al het goede. Elke adem is een geschenk van God. Heer, we geven onze adem aan u terug. Met een lied, met dankzegging op onze lippen. Willen we u prijzen, willen we u loven voor uw goedheid. Dat u hier bent, dat u ons draagt door alle stormen heen. Geef u glorie en eer. Ja, Heer, dank u dat u hier bent. Heer, en spreek tot ons. Geef ons een gewillig hart om uw woord te horen. Amen. Amen. Yes. Wauw. Ik weet niet hoe u het ervaren hebt aan de muziek, maar het was alsof Martijn mijn preekaantekeningen bij zich had toen hij dit voorbereidde, want het komt echt heel mooi overheen, dus prijs de Heer. Maar die had hij niet, dus dat was de Heilige Geest die aan het werk is. Ik vond het hele mooie, misschien wel profetische wat hier gebeurde. Ik weet niet of je het door had, vast wel, maar de gitaar van Martijn ging blijkbaar stuk of zo. In ieder geval, op een gegeven moment moest hij de gitaar in de wil hangen, zeg maar. Maar wat zo mooi is, we kunnen altijd blijven aanbidden. En dat komt heel erg overeen met wat ik ga zeggen. Ik ga het namelijk hebben over strijd. En we zullen allemaal strijd meemaken. Maar onze keus is er altijd. Blijf ik God aanbidden of niet? En weet je, er is altijd genoeg in jezelf over om God te aanbidden. Misschien heb je maar heel weinig adem, noem maar wat. Maar dan kun je altijd met die adem die je wel hebt, God aanbidden. God aanbidden kunnen we altijd doen. Yes, ik ben ontzettend blij met wat God aan het doen is in onze kerk. Ik weet niet of je het door hebt, maar ik merk echt dat er een beweging is van de Heilige Geest. Dat die dingen wakker schudt en dingen veranderen. En dan moeten wij mee veranderen. En ik geloof, dit is een tijd waarin wij ook mee moeten gaan bewegen met de Heilige Geest. Niet dat we dat niet doen, maar nog veel meer. En ik ben ontzettend enthousiast over wat God allemaal doet. En dat is geweldig. Laten we gewoon vooral God daarvoor blijven prijzen. Maar het is ook zo, en ik merk het aan allerlei mensen om me heen, ook in mijn eigen leven. Als God iets gaat doen, dan wordt de duivel ook wakker. Er zijn heel veel mensen die ik hier in onze gemeente spreek, die hebben ontzettend veel strijd. En daar ga ik het over hebben vandaag met u. Over strijd. Ik weet niet of u doorhebt, maar die aanvallen op uw leven, die zijn niet toevallig. Het is niet van, oh nou, me overkomt weer eens een keer iets. Nee, we hebben een tegenstander. En die tegenstander die zit niet stil. Mensen, we leven in oorlog. Je denkt van, oh nee, daar heb ik nou echt geen zin om te horen. Ja, ik kan natuurlijk wel doekjes om gaan winden, maar dit is nou eenmaal hoe het zit. We zitten in de oorlog en wij moeten soms wakker worden. Strijd, de goede strijd, zo noem ik deze preek. We zitten namelijk echt in oorlog. En daar wou ik met u gaan lezen uit de Bijbel, een stukje uit Openbaringen. Dat is het laatste, allerlaatste Bijbelboek, Openbaring. En lees een stukje uit hoofdstuk 12. Komt ook op de slide, maar u mag ook gerust meelezen in uw eigen Bijbel. Openbaring 12. Ik lees vers 10 tot 12. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Af en toe heb ik een tekst uit een andere vertaling en dan staat het er wel bij. Openbaring 12, vers 10 tot 12. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager voor onze broeders, dat is de Satan, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarop inwoont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dat zijn best wel heftige woorden. De duivel is naar u toegekomen, en dat gaat dus over ons, hè? Wij leven op de aarde. En hij is gekomen in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Hij heeft nog maar weinig tijd, zijn dagen zijn letterlijk geteld. Maar hij is er nog wel. En tot die tijd hebben wij strijd te voeren. Ik zei al, u wilt het misschien helemaal niet horen. Ik dacht, ik heb zin in een leuke preek. Maar goed, dit is de realiteit. We hebben natuurlijk ook ontzettend goed nieuws. We hebben er al van gewonnen, gezongen. Jezus heeft al overwonnen. De overwinning is al zeker. Dus dat is geweldig. Ik hoorde een verhaal over de Tweede Wereldoorlog. U weet vast wel dat op een gegeven moment was de D-Day. Dan moesten de Engelsen en de Amerikanen hebben toen vanuit Normandië de kusten bestormd. En er waren allemaal bunkers van de Duitsers. Dus er was een slachting. Dat was niet normaal. En er zijn verhalen van soldaten die ontzettend dapper waren. Maar er zijn ook verhalen van soldaten die het heel anders deden. Die ontzettend bang werden. En ik kan ze geen ongelijk geven. Ik heb geen idee hoe ik in zo'n situatie zou reageren. Maar er is een verhaal van een aantal Amerikaanse soldaten. Die zocht een kroeg op en ging zich volledig bezatten. En toen kwam er op een gegeven moment ik weet niet of het een kolonel was. Maar in ieder geval iemand die hoog geplaatst was. Die kwam daar aan en die hoorde al van een kilometer afstand die soldaten daar zingen in die kroeg. En die ging erheen, die was natuurlijk hartstikke boos. Wat ben je aan het doen? Want ze waren natuurlijk een heel makkelijk doelwit. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kameraden. Dus in oorlogstijd kan je dapper zijn of laf zijn. En ik hoef denk ik de vraag aan u niet te stellen. Wat voor soldaat wilt u zijn? Wilt u liever op uw bank zitten en net doen of er niks aan de hand is en elke avond maar weer door de hele avond heen zeppen? Of wilt u meestrijden met het Koninkrijk van God? Want dat is de keuze die wij moeten maken. Het is niet altijd zo dat de soldaten letterlijk om onze deur heen lopen. Of dat we letterlijk vervolgd worden voor ons geloof. Maar we hebben een tegenstander. En wij moeten keuzes maken in ons leven. Wilt u meedoen met de strijd? Dat is de vraag die ik vanochtend aan u neerleg. Ik zei ook al, we hebben één groot voordeel. De overwinning is al behaald. Yes. Dat is toch een mooie oorlog? Of niet dan? Wat is er een betere oorlog dan dat je weet, ik ga winnen. Zeker weten. Niets kan dat meer ongedaan maken. En dat gaan we ook lezen uit Openbaring. Openbaring 17, vers 14. Openbaring 17, vers 14. En daar staat het volgende. Zij, en ik ga even uitleggen wat zij is. Dat is, je kunt het heel stuk daarvoor lezen. Maar het gaat over de duivel en alle mensen die God niet willen volgen. Die vormen samen eigenlijk een eenheid, proberen ze tegen God te strijden. Dus zij, de duivel en de ongelovige mensen die God niet willen volgen, zullen oorlog voeren tegen het lam. Nou, het lam is het teken van Jezus in Openbaring. Maar het lam, Heere der Heren is Hij en Koning der Koningen, zal hen overwinnen. En Hij heeft al overwonnen. We hebben ervan gesproken, van gezongen nogmaals. Dat Jezus overwonnen heeft aan het kruis. Hij heeft de macht van de duivel verslagen. Hij heeft de dood zelfs overwonnen. Nou, dat is al, de overwinning is al behaald. Goed, dat willen we ook vandaag gaan vieren. Hij overwon door ons zijn bloed voor ons te geven. U ziet hier al klaarstaan. We gaan vandaag avondmaal vieren. En ik doe het een beetje anders. Ik trek het naar voren. We gaan nu avondmaal vieren. En dan gaan we verder met de preek. Dus even andersom. Timo en Noah, zouden jullie willen helpen? De vorm gaan we ook iets anders doen. Jullie mogen al wel beginnen met uitdelen. En ik wil graag dat u even wacht met het opeten van het brood en het drinken van de wijn. Dat gaan we namelijk gezamenlijk doen. Ja, doe eerst brood, maar maakt niet zoveel uit. Maar nog niks opeten dus. En anders krijg je nieuw stukje, zo simpel is het ook. Ik wou het op de Lutherse manier doen. Ik heb een tijdje in het buitenland gezeten. Toen zat ik bij een Lutherse kerk en vond ik altijd heel mooi wat ze deden. Ja, dankjewel. Ze gaven elkaar het brood en zeiden, dit is het lichaam van Jezus verbroken voor jou. Dan kunt u dat onthouden. Dit is het lichaam van Jezus verbroken voor jou. Je mag natuurlijk ook wel iets anders zeggen. Dus je kunt ook gewoon zeggen, dit is het lichaam van Jezus. Dat mag ook. Maar ik vind het mooi is het aan elkaar geeft. Want wij zijn het niet zo gewend. We zitten gewoon op ons stoel, eten een stukje brood. Maar je moet je voorstellen, bij Jezus, die maaltijd, dat was heel erg een samen zijn. De maaltijd lagen ze aan en ze reikten de beker aan elkaar. Ze braken het brood samen. Dus dat samen delen is heel erg belangrijk. En daarna geven we elkaar, geef je buurman ook een bekertje en zeggen, dit is het bloed van Jezus vergoten voor jou. Zullen we dat op die manier doen? Als je nou even niet naast iemand zit, dan zoek even iemand op. We bijten over het algemeen maar heel weinig. Oké, we bijten niet, hè? Nee. Zullen we vandaag gewoon niet bijten? Sorry? Ja, ik zou zeggen, zoek iemand op. Als je nog niet naast iemand zit en dan... Zal ik eerst nog kort een zegen uitspreken? Sorry. Ja, ik was een beetje onduidelijk. Sommigen zijn al begonnen. Geeft niks. Ik zal wacht nog even tot alles uitgedeeld is en dan spreek ik nog een zegen uit. Beetje rommelig, maar ja, goed. Ik zal vast bidden. Vader in de hemel, we danken u voor deze dag. Heer, we danken u dat u ons uitnodigt om aanbidders te zijn. Om strijders te zijn voor u. Heer, we hebben ook gezongen. U zult altijd voor ons strijden. Ja, Heer, ik dank u dat u ons schild bent. Dat u voor ons strijdt, ons leven lang en ons nooit loslaat. Heer, en wij danken u dat u gestreden hebt in de hof van Gethsemane. Waar u zo angstig was dat u zweet bloed werd. Heer, u heeft uw lichaam voor ons laten kruisigen. Laten geeselen. Wat een offer, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u de duivel heeft ontroond. Dat u de overwinning al behaald hebt. Heer, we geven u daar lofprijs en eer voor. Heer, en wij spreken uw zegen uit over dit brood, over deze wijn. Heer, wij gedenken, Heer, wat u gedaan heeft voor ons. Dank u, Jezus. Amen. Heer, we danken u dat we de overwinning al mogen vieren. U overwon. U heeft de duivel al verslagen. Heer, op een dag komt u terug om koning te worden. Heer, en wij erkennen u nu ook al als koning. Heer, wij willen ons voor u buigen. Dank u wel, Heer, voor wat u deed voor ons. Geef dat we het nooit vergeten en nooit gewoon gaan vinden. En altijd weer gedenken wat u deed voor ons. Amen. Amen. Yes. Ik heb een beetje gesmokkeld met deze tekst. Nou, niet echt gesmokkeld, maar ik heb een stukje weggelaten. Degenen die het meegelezen hebben in hun eigen Bijbel, die hebben dat vast al wel ontdekt. Ik heb een stukje weggelaten en daarom lezen we de tekst nog een keer. Die staat op de volgende slide. Staat die in zijn geheel. Komt een stukje achteraan. Ik zal hem nog even een keer helemaal lezen. Zij, dus de duivel en de mensen die de duivel volgen, zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want Heer der Heren is hij en Koning der Koningen, zal hen overwinnen. En dat had ik weggelaten, en zij die samen met hem zijn geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Het is best wel bijzonder als je erover nadenkt. We zeiden net al, Jezus heeft overwonnen. Hoe? Ja, door aan het kruis te sterven. In de dood overwinnen, op te staan uit de dood. Hoe bijzonder is dat? En hier staat, het lam zal hen overwinnen, dus de tegenstanders, en degene die met hem zijn. Wij worden dus betrokken in de strijd. Of we dat nou leuk vinden of niet. Maar het mooie is, wij mogen ook delen in die overwinning. Dat is waar we toe geroepen zijn. De Bijbel roept ons dan ook op om te strijden. Het is niet zo van dat we op de bank kunnen gaan zitten. Nou, mooi, Jezus heeft alles gedaan. Tadadada, wat ook om me heen gebeurt, maakt mij niet uit. Ik ben gered. Dat is niet de bedoeling. Hè? Jezus is gestorven, zodat we niet meer voor onszelf zouden leven, zegt de Bijbel. Wij worden opgeroepen tot de strijd. En Paulus zegt tegen Timotheus, strijd de goede strijd. Want het is een goede strijd, maar het is een oproep, ook aan u vanochtend. En ik weet zeker dat de Heilige Geest ook tegen de gemeente zegt, strijd de goede strijd. Dat is onze opdracht, daar roept God ons toe op. Wilt u met God meestrijden? En weet je, zolang er gezinnen aangevallen worden, en die worden aangevallen om ons heen. En zolang er onrecht is in deze wereld, zolang er ziekte is, is er genoeg om voor te strijden. Nu wordt ongetwijfeld in uw eigen leven ook aangevallen. Wie niet, zou ik zeggen. Er is altijd reden genoeg om te strijden. En we worden opgeroepen om samen te strijden. We zijn trouwens ook gemaakt om te strijden. Weet u misschien niet, maar zelfs in Genesis 1 voor de zondeval staat al dat God de mens zegen. In zegt God tegen de mens, wordt vruchtbaar en vermenigvuldig je. Vervul de aarde en onderwerp haar. U, onderwerp. Er staat een militaire term. Echt onderwerpen in de zin van onder je brengen. Blijkbaar was er al iets wat onderworpen moest worden. Er was al licht en duisternis. God maakte wel scheiding. Maar God zei eigenlijk tegen de mensen, jullie hebben de opdracht om dat licht over de hele wereld te verspreiden. De mens is gemaakt om te strijden. Kijk maar eens naar kleine jongetjes wat ze spelen. Wat spelen die zoal? Spelen ze dat ze een loser zijn? Nee, ze spelen dat ze een superheld zijn met een cape om en alle kwaadaardige mensen, weet je wel. Dat spelen ze. Het zit al in ons van jongs af aan, zeker bij jongens. Er is ook al wat verschil tussen mannen en vrouwen natuurlijk daarin. Maar we zijn gemaakt om te strijden, absoluut. Het wordt soms een beetje weggestopt en dat is jammer. Want we hebben dat keihard nodig. We hebben soldaten nodig, echt waar. Mensen die op willen staan tegen onrecht. Die durven te zeggen van nee, dit is niet juist wat hier gebeurt. Wij moeten daar dat leren. En ik wil u vragen, wilt u meedoen met de strijd? Wilt u een strijder zijn in Gods Koninkrijk? En dat is niet makkelijk. Zeker niet. Er zullen tegenaanvallen komen. Je zult ook vast wel littekens krijgen. Maar iemand zei eens, dat zijn littekens van eer. Die mag je met eer dragen. Ik heb wel eens gehoord van een verhaal, een paar jongetjes die zaten tegen elkaar op te scheppen. Ja, ik heb hier een litteken en toen viel ik uit een boom. En die is van toen ik met een step op straat viel, weet je wel. Ze zijn helemaal trots op alle littekens. Nou, dus misschien hoeft het niet op die manier. Maar wij mogen wel trots zijn als wij voor God iets doen wat ons echt iets kost. En dat zal je iets kosten, dat kan ik je ook wel beloven. Maar wie wil mee met God strijden? Wie wil de goede strijd strijden? Als je dat wil, dan wil ik je vragen om te gaan staan. En het is geen strikvraag of zo. Maar om met mij een proclamatie te doen. Ik weet wel wat een proclamatie is natuurlijk, dat je iets uitspreekt. En ik zal hem voorlezen en u mag aan mij. U mag mij nazeggen. Ik ben een ridder van Jezus. Nou ben ik hem kwijt. Waar staat hij? Ik ben een ridder kwijt, ja. Nou, oh ja, hier. Ik buig voor niemand. Behalve voor mijn koning. We gaan nog één keer herhalen. Ik ben een ridder van Jezus. En ik buig voor niemand. Behalve voor mijn koning. Dat was het. Geen strikvraag. U mag weer gaan zitten. Weet je, het is niet zomaar iets wat je zegt. Want weet je, heel ongemerkt buigen wij soms voor dingen die niet goed zijn. Ik noem een voorbeeld. Er wordt geroddeld op uw werk. En hoe makkelijk is het niet om dan mee te doen? Laten we eerlijk zijn. Vaak als het één dagje gebeurt, dan kun je het nog wel stand houden. Maar dan nog een keer en nog een keer wordt negatief gesproken over iemand. Hoe makkelijk is het om mee te doen? Maar als jij zegt van nee, ik ben een ridder van Jezus. Ik buig voor niemand dan mijn koning. Dan bedoel ik daarmee, ik ga daar niet in mee. Ik zet een grens, ik doe dat niet. Als je ziet dat er onrecht gebeurt, dan sta je op voor de zwakke die geen stem hebt. Dat is wat een ridder is. Hij buigt niet voor onrecht. Hij buigt niet als er de mening van iedereen tegen je is. Nee, je buigt alleen voor Jezus en voor wat hij zegt. Begrijpt u een beetje wat ik bedoel? Dat bedoel ik met een ridder zijn. En dat is misschien een beetje achterhaalde term, ridder nog, doe niet zo overdreven. Maar ik denk, we hebben dat nodig. Edelmoedigheid mag best wel terugkomen. Dat is superbelangrijk. Dat wij opstaan voor recht en niet buigen voor alles wat er om ons heen gebeurt. En het allemaal normaal vinden. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. God roept ons op, strijd de goede strijd. Laten wij opstaan en deze dingen niet meer accepteren. Ik heb nog een paar voorbeelden opgeschreven. U weet allemaal, het leven is duur en het wordt duurder. En hoe makkelijk is het dan niet om even iemand zwart voor je te laten werken. Of zelf zwart te gaan werken. Maar als je een ridder bent, als je voor Jezus kiest. Dan betekent dat je zegt, nee, ik doe dit niet. Dit is illegaal, ik ga dat niet doen. Dan kost het me maar 20% meer. So be it. Of bijvoorbeeld, je relatie loopt net even wat minder. Ga je dan aanpappen met die leuke collega? Of zeg je, nee, ik heb gekozen voor mijn vrouw of voor mijn man. En ik blijf daarbij, ik blijf trouw. Ik ben mijn eigen woord trouw en ik ben mijn man of vrouw. Trouw. Dat zijn dingen die ik daarmee bedoel. Of, nog een voorbeeld. De hele klas pest één bepaalde persoon. Ga je daarin mee? Of sta je op? Misschien word je er wel mee gepest. Dat zijn best wel heftige dingen, kunnen dat zijn. Ja, toch? Maar dat bedoel ik dus. Laten wij voor God blijven kiezen. Yes. Goed, we hebben dus de strijd te gaan. En de meeste van jullie zijn opgestaan. Dus, dan gaan we kijken, hoe gaan we dan strijden? Nou, als je in een oorlog zit, dan is het heel belangrijk dat je weet wie je tegenstander is. Je kunt wel wat in het wilde weg gaan zwaaien, met een zwaard of met een pistool. Maar als je niet eens weet waar die is of wat die doet, dan heeft het weinig zin. Dus je moet weten, wie is je tegenstander? Nou, dat is niet alleen een gedachte die ik zelf had of die mensen in de oorlog hebben bedacht. Het staat ook in de Bijbel. Geloof het of niet, het is maar één vers. Het staat ook op het scherm. Daar staat, dit zegt Paulus, de gedachten van Satan zijn ons niet onbekend. Dus Paulus was iemand die stond op de frontlinie. Die was altijd bezig om het evangelie verder te brengen. En man alive, wat had die man een tegenstand. Ongelooflijk. Als je dat leest, dan denk je van, hoe hield hij het vol? Nou, hij hield het vol omdat God met hem was. Maar hij wist ook hoe de tegenstander te werk gaat. Dat is ontzettend belangrijk. Dat je weet, hoe werkt de duivel? En daar gaan we vanochtend in wat meer detail naar kijken. We moeten dus weten hoe de duivel werkt. Nou, de Bijbel zegt een aantal dingen over de duivel. Hij is een leugenaar. Hij is een moordenaar. Hij is een lasteraar. En hij is een dief en een vernietiger. Nou, hoef je niet allemaal te onthouden. Maar als je een van die dingen tegenkomt, laster of leugen of moord, dan zit de duivel daarachter. Dat is als het ware zijn vingerafdruk. Als je dat ziet, dan weet je, oh, dit is van de duivel. Hoe gaat hij ze te werk? Nou, we gaan dat lezen in de Bijbel. 2 Korinther 10, een heel erg bekend gedeelte, hoop ik althans. 2 Korinther 10, we lezen dit uit de NBG. Vertaling van 51, omdat daar net iets beter die termen hier en daar vertaald zijn. 2 Korinther 10, vers 3 tot 6. Want al leven wij in het vlees, dus hij bedoelt dat wij leven in een lichaam, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapens van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God. Tot afbraak van bolwerken, daar hebben we ook over gezongen. Afbraak van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God afbreken. En elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Nou, het is nogal een mondvol. Maar wat allereerst opvalt, ontzettend veel militaire termen. Hij heeft het over een veldtocht. Hij heeft het over wapens. Hij heeft het over bolwerken. Daar wordt ook militaire term mee bedoeld. Je moet denken aan een burg bijvoorbeeld. Dat is een bolwerk. Een schans. Nou, dat zouden wij misschien vandaag de dag zeggen. Een anti-tankbarricade. Dat zijn dingen waardoor je niet verder kan. En krijgsgevangenen. Dat is allemaal militaire termen. Nou, waar gaat het hier nou over? Als je goed leest, dan zie je ook staan. Het gaat hier over bedenksels en redeneringen. Dus het gaat niet over letterlijk een anti-tankbarricade, die je kan zien. Maar het gaat over bedenksels, redeneringen, die opgeworpen worden tegen wat? Tegen de kennis van God. En eigenlijk zouden we beter kunnen vertalen tegen het kennen van God. Het kennen van God. Dus de duivel is continu bezig om redeneringen en gedachten te planten, zodat we God niet leren kennen. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, waarom is de duivel nou zo fel gekant dat mensen God leren kennen? Als mensen zien wie God echt is, dan rennen ze naar hem toe. Iedereen wil een koning zoals Jezus is. In bijna alle gevallen hebben de mensen gewoon geen juist beeld van Jezus. Jezus is de beste koning die je kunt bedenken. Hij is rechtvaardig, hij is krachtig, hij is liefdevol. Hij wil ons alles geven wat hij heeft. Wie zou zo'n koning niet willen, toch? Maar wat is het probleem? Mensen hebben bedenksels, of die zijn misschien teleurgesteld in dingen, waardoor ze een heel ander beeld hebben van God. Nou, heel vaak zit de duivel daarachter. Hij wil redeneringen en allerlei gedachten in ons planten, zodat wij God niet meer zien zoals hij is. En dan willen mensen vaak God ook niet meer. Als zij een verkeerd beeld hebben van hem, als ze denken dat hij een kwaadaardige God is, ja, dan willen ze hem natuurlijk niet. Dus de duivel doet er alles aan om Gods naam te lasteren. Om steeds maar slechte dingen over hem de wereld in te brengen, zodat mensen God niet echt kennen. Dat is wat hij probeert. En hoe gaat dat? Begint in 99% van de gevallen, zou ik zeggen, begint dat met een gedachte. Maar de Bijbel noemt dat vurige pijlen. En soms komt een gedachte ineens op je af en denk je, hé, waar komt die vandaan? Nou, soms is het van God, soms is het van jezelf en soms is het van de duivel. En je moet die dingen leren onderscheiden. Daarom is het zo belangrijk dat we de duivel kennen. Dat wij weten, hoe werkt hij en wat voor gedachten wil hij in mij planten? Wij moeten dus die gedachten leren herkennen. Er wordt hier ook over gesproken over bolwerken. Nou, bolwerken ontstaan in je gedachten als iets continu herhaald wordt, een leugen. Bijvoorbeeld, stel dat iemand van een jongs af aan altijd gehoord heeft van een bepaalde persoon. Jij bent lelijk, elke dag opnieuw, misschien op 10 manieren. Op een gegeven moment gaat die persoon dat zelf geloven. En dan heb je een bolwerk. Dat is niet een leugentje die je even weg aan de kant duwt. Nee, dat kost meer moeite om dat weg te krijgen. Want je bent het namelijk zelf gaan geloven. Dus dat kan een bolwerk zijn. Het zijn diepgewortelde leugens. Maar daar kun je ook vrij van worden. Want de waarheid maakt vrij. Wat kun je doen om leugen te verbreken? Ja, de waarheid er tegenoverstellen. Dus daarom is het superbelangrijk dat wij de waarheid weten. En wat zegt de Bijbel over zichzelf? Jezus zegt, uw woord, de Bijbel, dat is de waarheid. En wij moeten dus de waarheid kennen, dan kunnen we de leugen herkennen en de leugen eruit schoppen. Want het is soms gewoon schoppen. Het is niet altijd van, nou ga alsjeblieft weg. Nee, we moeten soms met gezag spreken tegen leugens. Dat is heel erg belangrijk dat we dat leren. We hebben namelijk gezag gekregen, we moeten het wel uitoefenen. Nou, dat woord, hè, als ik die nou de hele dag op de kast laat liggen en er nooit in kijk, dan kan ik al zeggen, ja, ik heb toch het woord in huis, de waarheid. Ja, dat zal wel, maar je voelt al op je klompen aan. Dat gaat me niet helpen, als die op de kast ligt te verstoffen. In de Openbaring lezen we dat Jezus heeft een tweesnijdend zwaard. En waar is dat zwaard? Weet iemand dat? Waar is het zwaard van Jezus? Komt uit zijn mond, inderdaad. Ja, het zwaard van Jezus komt uit zijn mond. Ik denk altijd, het moet een heel raar plaatje zijn. Ja, toch? Want je verwacht iemand die zo staat en dan komt de zwaard uit zijn mond. Maar goed, dat is natuurlijk heel erg krachtig. Het woord van God moet uit onze mond komen. Ook bij ons geldt dat. Als het woord alleen maar op de kast ligt en je kent het niet, dan kun je het ook niet uitspreken. En als je het niet uit kan spreken, heeft het geen kracht. Het wordt krachtig als wij het gebruiken. Dus net als een zwaard dat je in de plank laat liggen, ja, heeft geen zin. Je moet hem wel gebruiken. Dus wij moeten leren dat woord van God is de waarheid en daarmee kun je de leugen verslaan. Maar het moet wel in ons zijn. We moeten het intern hebben. En als jij aangevallen wordt en je moet eerst de hele Bijbel doorzoeken voordat je één woord hebt dat je kunt gebruiken, ben je eigenlijk net wat te laat. Dus regelmatige stille tijd, ik herhaal het bijna altijd als ik hier sta, is zo ontzettend belangrijk. Dat is echt de ademhaling van ons geloof. Zelf tijd met God is niet te vervangen door wat dan ook. Dat moet je echt doen, wil je stand houden. Het woord moeten we kennen, moet intern in ons worden en dan kan het ook uitkomen en kracht hebben. Weet je, Jezus werd ook verzocht 40 dagen lang. Dat lijkt me nogal best wel lang eigenlijk. Maar goed, de Bijbel zegt, hij is in alles verzocht, net als wij. Dus daarom kan hij ook naast ons staan. Hij weet wat het is om verzocht te worden. En hoe versloeg Jezus de duivel? Weet iemand dat? Met het woord. En ik dacht dan, toen zat ik over na te denken, dacht van ja, had hij niet gewoon een leger engelen kunnen vragen van hey, je schopt die duivel eens even weg. Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval weet ik wel, hij deed met het woord. Nou, als hij het al deed, dan wij al helemaal. Wij moeten de duivel blijkbaar met het woord verslaan, want het woord is de waarheid en die breekt de leugen door. Yes. Nou goed, dat weet de duivel natuurlijk ook. Hij is ook helaas bekend met onze strategieën. Hij gaat al heel wat jaartjes mee en hij kent de mens. En hij kent de Bijbel ook. Als je goed leest hoe Jezus verzocht wordt, dan zie je dat de Bijbel gewoon de duivel gewoon de Bijbel citeert. Oeps. Dus hij weet ook wat de kracht van het woord. En daarom is het niet zo vreemd dat de duivel probeert altijd het woord van God te ondermijnen. Hij probeert ons te laten twijfelen. Klopt het nou wel wat er allemaal staat? Of is het toch een beetje anders? Je ziet het ook bij Jezus trouwens. We gaan het nou niet opzoeken. Maar we zien, Jezus werd verzocht. Eerst werd hij gedoopt door de Heilige Geest. Eerst in het water en toen kwam de Heilige Geest op hem. En dan komt er een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Dus God zegt, spreekt gewoon uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon. Dan wordt Jezus verzocht in de woestijn, direct daarna. En weet je wat het eerste is wat de duivel zegt? Als jij de zoon van God bent. Als jij de zoon van God bent. Wat had Jezus net gehoord? Dat hij de zoon van God is. En wat doet de duivel? Direct als. Hij trekt direct in twijfel wat God net gezegd heeft. Dat is heel typisch voor de Bijbel, voor de duivel. Hij probeert de waarheid van het woord van God te ondermijnen. Als je dat weet, kun je het veel sneller herkennen. Dan kun je gewoon zeggen, nee, stop, dit klopt niet. Want de Bijbel zegt dit. Het woord van God zegt dit. Dan kun je, als je dat weet, kun je dat veel sneller, kun je dat voor zijn als het ware. Yes. Dus dat is het eerste. De duivel probeert het woord te ondermijnen. De tweede wat de duivel probeert is altijd God zwart te maken, te lasteren. Misschien, ik heb de laatste tijd lees ik best wel vaak het boek Openbaringen. Omdat ik denk dat we in een tijd leven dat het belangrijk is. En twee woorden die heel vaak opvallen, wat doet de duivel? Hij misleidt en hij lastert. Nou, lastert is misschien een beetje oud woord, maar betekent dat je kwaad spreekt over iemand. De duivel spreekt kwaad over God. Want God is goed. Dat is een waarheid die zeker is. En toch probeert hij altijd God zwart te maken. Ik vind het altijd heel bijzonder als je kijkt naar het leven van koning David. Ik zeg maar koning David bij, want volgens mij zitten we hier twee David sowieso in de kerk, of niet? Ja. Goeie naam heb je. Yes. En dan, want in de Bijbel staat, David was een man naar Gods hart. En David had een ontzettend zwaar leven. Als je ziet wat hij doormaakt, denk je, poef, man, die had echt een zwaar leven. Hij maakte heel veel moeilijke dingen mee. En toch zegt hij op een gegeven moment, is eigenlijk de conclusie van zijn leven, zou je kunnen zeggen, is dat hij zegt, God is goed en zijn goedheid duurt voor eeuwig. Dat concludeert hij. Nou, dat is toch wel bijzonder als je zo'n zwaar leven hebt en je concludeert, God is goed en zijn goedheid zal altijd blijven bestaan. Hij is daar zo van overtuigd dat hij zelfs de levieten, dat waren zeg maar het muziekteam, verplichten om 24 uur per dag dat te zingen. Loof de Heer, want hij is goed en zijn goedheid duurt voor eeuwig. Het moet blijkbaar ook herhaald worden. En die eredienst, dat is heel lang ook in stand gebleven, dat de priesters en levieten dag en nacht, eigenlijk was het natuurlijk in teams, maar dat dag en nacht eigenlijk uitgeroepen werd, God is goed en zijn goedheid duurt voor eeuwig. Dus het was een inzetting van koning David zelf. Dus dit is ook denk ik een hele basale pilaar eigenlijk van wie God is en van ons geloof. God is goed en zijn goedheid duurt voor eeuwig. En dat, nou juist dat probeert de duivel onderuit te halen. Die waarheid, dat God goed is. Hij laat je altijd twijfelen, is God wel echt goed? Kent hij mij wel echt? Hoort hij mij wel echt? Dat is ook een van zijn tactieken. En we gaan daarnaar kijken in het eerste boek van de Bijbel. Ik ga helemaal terug. Genesis. Genesis 3. Genesis 3. Dit is de zondeval dat we nu gaan lezen. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we lezen dat de duivel mensen misleidt. Dat staat dus in Genesis 3. En we lezen vers 1 tot 6. Genesis 3, vers 1 tot 6. De slang zei tegen de vrouw, dus Eva, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? De vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust voor het oog was. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En dan lezen we dat zij inderdaad van de vruchten nam en ook haar man Adam daarvan gaf. Heel sneaky. De eerste vraag die duivel stelt is van, jullie mogen zeker niet van enkele boom eten hier. Eigenlijk is dat al een soort zaadje planten van, is God wel echt goed? De tweede vraag, en dan zegt Eva, nee, dat mogen wel van alle bomen eten, behalve eentje. En dat is ook heel typisch voor de duivel. Hij richt je nou net op dat ene wat je niet hebt. Ze mochten van alle bomen eten, maar de duivel praat op je in, zodat je net dat ene ziet, daar je focus op komt, wat je net niet hebt. Heel typerend. Eerst plant hij eigenlijk een zaadje van, is God wel echt goed? Hij wil je iets onthouden. Ga maar over die grens heen. Zo misleidt hij eigenlijk mensen. Hij spreekt slecht over God en hij misleidt de mensen. Hij probeert het woord van God in twijfel te trekken. Want God is goed. En hij wist, als de mensen van die boom eten, dan gaat het niet goed met hen. Dan zullen ze sterven. Maar toch trekt hij dat in twijfel. Nee, je sterft niet. God is niet echt goed. Doe het toch maar. En dan zul je zien wat je meemaakt. Veel beter dan wat God voor je heeft. Nou, dat is een heel typische misleiding. Altijd Gods woord en Gods goedheid in twijfel trekken. En hij focust je dus op dingen die je niet hebt of die je niet mag hebben. En dan zie je ook dat de blik van Eva heel erg vertroebeld is. Want dat staat er. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. Maar is dat echt zo? Was die boom echt goed om van te eten? Ze ging er dood aan. Wat kan daar goed aan zijn? Maar de vrouw zag dat wel zo. Dus als wij naar de duivel lang genoeg luisteren, dan richt hij onze focus op die dingen die we niet hebben of niet mogen. En die zeggen, ja, dat is hartstikke goed. En op een gegeven moment gaan we dat geloven. Ja, dat is inderdaad goed, zeg. Ik heb dat niet. Mag niet eens van God. Is die wel goed? Snap je hoe sneaky dat gaat? Heel sneaky is dit. En op een gegeven moment zegt ze dat de boom goed was. Zag die vrouw dat die boom goed was om van te eten. En dat hij een lust voor het oog was. Ja, begeerenswaardig. Nou, doodgaan is helemaal niet begeerenswaardig. Maar haar hele blik was al vertroebeld. Doordat de duivel onze focus verlegt. Zo ontzettend sneaky gaat dat zijn werk. Yes, dus twee dingen hebben we nu gehad. Die de duivel wil ondermijnen. 1, de waarheid van het woord van God. En 2, de goedheid van God lasteren. Ondermijnen en twijfel zaaien bij ons, is God wel echt goed? Het derde waar ik wil over hebben, wat de duivel wil ondermijnen, is eigenlijk wie wij zijn. Het komt bij ontzettend veel mensen voor, en misschien is het ook wel een dingetje van deze tijd, dat mensen minderwaardig over zichzelf denken. Of juist trots. Er komt heel veel voor dat mensen denken, ja, God houdt niet echt van mij. Of ik ben minderwaardig, ik ben een loser, noem maar op. Al die dingen, ik deug niet. Ik doe niet genoeg voor God. Al dat soort dingen. Dat zijn dus beschuldigingen die gaan over wie wij zijn. Het gaat over om wie wij zijn. En wie we echt zijn, wat de waarheid is, dat wij kinderen van God zijn. Tenminste, als je Jezus aangenomen hebt, dan word je aangenomen als kind van God. Dat is de waarheid. En de duivel probeert die waarheid ook onderuit te halen. Ik denk dat dit misschien in onze tijd wel een van de belangrijkste dingen is, dat we die pakken. Het kindschap van God, dat is wat echt beseffen. Ik ben een zoon van God of dochter van God en niets kan dat veranderen. En daarin ligt mijn waarde. Als we dat pakken, denk ik dat we ontzettend veel groei gaan zien. Een tijdje geleden had ik een beeld. Ik was aan het bidden en ik had echt het gevoel dat God, dat de Heilige Geest naar beneden kwam in een nieuwe mate. Een grotere mate. Hè. Er zijn natuurlijk mates van de Heilige Geest, lezen we in de Bijbel ook. Ik had het idee dat de Heilige Geest echt wel kwam. Maar op een gegeven moment stopte dat ineens. Ik had echt het gevoel dat er iets naar beneden zakte. Gewoon echt een aanwezigheid van God. En op een gegeven moment stopte dat. Nou. En toen zag ik een beeld en ik zag mezelf. En ik hield iets heel krampachtig vast. Ik dacht, hè? Dus ik vroeg aan God, wat hou ik vast? En God zei, dat is je eigen waarde. Daar moest ik wel even over nadenken, maar ik hou wel van puzzels. En God weet ook dat ik van puzzels houd. Het is heel grappig hoe God verschillend op mensen spreekt. Precies zoals mensen dat past. Toen dacht ik over na, ik dacht, ja, ik snap het wel. Mijn eigen waarde ligt in ieder geval deels niet in dat ik Gods kind ben, maar in wat ik doe of wat ik heb. En ik denk, iedereen heeft al iets. Als je echt eerlijk bent, heeft iedereen daar wel in zekere mate last van. Tenzij het niet, dan geef ik graag de microfoon aan je over. Dan kunnen we veel van je leren. Maar ik denk, we kunnen allemaal groeien in wat betekent het dat ik nou een kind van God ben. Als we dat echt, echt, echt beseffen. Ik ben een zoon van God. Zijn liefde laat mij nooit in de steek. Dan ben je ook niet meer bang. Voor wie zou je bang zijn? Dat mensen je niet meer mogen? So what? Ik ben een kind van God. Tuurlijk kan het nog wel pijn doen. Maar dan hangt het daar niet meer van af. En ik heb daar veel over nagedacht. En ik bid ook nog steeds heel veel voor. En ik zeg gewoon tegen God. Hier is mijn eigen waarde. Als je er goed over nadenkt. Mijn eigen waarde is in veel betere handen bij hem. Ja toch? Want als we beseffen dat wij een kind van God zijn. Wauw. Dan gaat er iets gebeuren. En er zijn ongetwijfeld hier andere mensen die ook, zei ik al, voor een deel hun eigen waarde misschien nog vasthouden. Wat zou er gebeurd zijn als die grotere kracht van God, die grotere mate van de Heilige Geest op mij of ons kwam en we beseffen niet dat we een kind van God zijn? Wat gebeurt er dan? Dus er breken hier wonderen uit, er komt een opwekking en wij beseffen niet dat we een kind van God zijn. Wat gebeurt er met ons? Wat doet dat met ons? We schieten omhoog, we denken dat we wat zijn. Ja toch? Dus hoe gek het ook klinkt, zolang wij niet echt beseffen dat wij een kind van God zijn, dat onze waarde daarin ligt, is het een blokkade voor opwekking. God in zijn genade wil niet meer geven op een gegeven moment, omdat we dan omhoog gaan. En trots is het einde. Lees maar in de Bijbel. Als je trots bent, dan loopt het niet goed met je af. Er zijn legio voorbeelden. Dus het is super belangrijk, hoe gek het ook klinkt, dat wij beseffen dat we een kind van God zijn als we opwekking willen. Wie wil er opwekking? Naast mij. Hoeveel benen kan ik omhoog doen? Yes, ik heb er ontzettend veel zin in. Dat God ontzettend grote dingen gaat doen. En hij is dezelfde God. Maar bepaalde dingen moeten uit de weg geruimd worden. Of ja, veranderen. Het is een tijd van verandering en ik ben er super enthousiast over. Ik hoop dat dat duidelijk is. Yes, misschien is het wel de hoofdleugen van deze tijd. Jij deugt niet, je bent een loser, je bent niet waardevol, al die dingen. Hoe kan dat? Nou, deze tijd eist ontzaglijk veel van ons. We moeten dit, we moeten dat, we moeten hoog opleiden, je moet een goed betaalde baan, je moet een auto, bla bla bla, noem maar op. De reclame doet er even een schepje bovenop. Als je die broek niet hebt of die shampoo niet gebruikt, dan ben je een loser. Nou, dat gaat allemaal onbewust natuurlijk. Maar ondertussen zitten we daar wel behoorlijk in vast. Wij denken van oeh, ik moet hieraan voldoen, want anders. En het is grote flauwekul. De enige echte waarde die je hebt, is dat jij een kind van God bent. En hoe wonderlijk is dat? Nou, we gaan kijken wat de Bijbel daarover zegt. We gaan Psalm 131 lezen. En in de eerste instantie alleen maar één vers. En daarna lezen we hem nogal helemaal. Psalm 131. Een klein oogje op de klok, het valt wel mee. Psalm 131. Prachtige psalm. En ik lees eerst alleen de eerste regel. Die komt ook al op het scherm. Maar, oh, hij moet nog eentje terug. Ja, goed zo. Psalm 131. Psalmen zitten midden in de Bijbel, altijd makkelijk te vinden. Psalm 131, een pelgrimslied van David. Nou, daar laten we het bij voor nu. Een pelgrimslied. Nou, wat is een pelgrimslied? Nou, de Joden moesten verplicht 3 keer per jaar naar Jeruzalem toe om daar feest te vieren. Ze moesten verplicht feesten. Hey, wat een goede God hebben we. Ja, toch? Verplicht feesten, want als we wachten tot we tijd hebben, komt het er vaak niet van. Dus dat moesten ze doen. En dat moesten in Jeruzalem. Nou, ze hadden toen geen auto's. Heel vaak gingen ze lopend of op een ezel of een paard misschien. Maar ze waren vaak dagen onderweg. Hangt natuurlijk vanaf hoe ver je van Jeruzalem woonde. Maar iedereen moest naar Jeruzalem. Sommigen waren een paar dagen onderweg. En dan gingen ze liederen zingen. Pelgrimsliederen. En Jeruzalem ligt hoog, dus ze gingen ook op. Omhoog. Het wordt ook als het lied van de opgang genoemd, geloof ik. In ieder geval, ze gingen dus naar Jeruzalem toe. En ondertussen hadden ze natuurlijk, moesten ze wel iets te doen hebben. Dus ze gingen liederen zingen. Ze gingen natuurlijk ook geestelijk zich voorbereiden. Ze hadden toen nog geen mobieltjes, dus ze zaten niet de hele weg zo. Ze hadden alle tijd eigenlijk om zich voor te bereiden. Waar gaan we eigenlijk doen? Waar gaan we naartoe? Nou, toen zongen ze een hele serie psalmen. De pelgrimsliederen. Ik zou het wel leuk vinden om daar een keer een prekenserie over te horen. Hè? Of te doen, samen. Lijkt me hartstikke gaaf. Die pelgrimsliederen zijn heel bijzonder. En dat was niet zomaar even, nou, we zingen even een keer een liedje en dan gaan we weer verder. Nee, ze waren eigenlijk de hele weg bezig met wat zijn we aan het zingen. Dus die psalmen werden heel erg overdacht. En nog een keer gezongen, en nog een keer gezongen. Dus die psalmen, daar zit vaak veel diepte in. En die werden ook voor die gelegenheden geschreven. Nou, hier staat dus een pelgrimslied van David. Nou, wie was David? Ik zei al, dat was een man die ontzaglijk veel meemaakte. En hij was een man van strijd. God had hem geroepen om te strijden. En op een gegeven moment staat er aan het eind van Davids leven, God gaf hem de overwinning overal waar hij heen ging. Wauw. Nou, dat wil ik wel. Ja, toch? God gaf hem de overwinning overal waar hij heen ging. Dat is toch geweldig? Maar dat ging wel door een heel lang proces heen. Hij werd getraind. En dat lezen we onder andere in Psalm 18, vers 35, is maar één vers. U mag het ook wel even luisteren. En daar staat hij, en David heeft het over God. Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog spannen. Nou, ik weet niet of een bronzen boog of dat zwaar is, maar ik denk het wel. Van hout is het al moeilijk genoeg. Maar God oefende hem dus voor de strijd. Nou, uiteraard in het Nieuwe Testament strijden we altijd voor mensen. De strijd is nooit tegen vlees en bloed. Nee, nooit tegen mensen, maar altijd voor mensen. Maar God oefende dus David in de strijd. En zo moeten wij ook geoefend worden in de strijd die wij te strijden hebben. Dus David was een man van strijd. Nou, dan gaan we verder lezen in Psalm 131 wat daar verder staat. Dan weten we even wat een pelgrimslied is en we weten wie David was. Een man van strijd. En dan zegt David het volgende. Psalm 131. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Wacht even, ik heb de verkeerde. Staat hier net iets anders volgens mij. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer van nu aan en voor altijd. Dus je moet je even voorstellen, dit was dus een man van strijd. De generaal van het leger en hij schrijft dit. David kende het geheim van volkomen afhankelijk zijn en hij schaamde zich niet. Dat lijkt best wel bijzonder als je over nadenkt. Zie je een generaal voor je en hij schrijft zo'n lied. Dat is apart, vind je niet? Hij wist zich volkomen afhankelijk van God. En dat was het geheim van dat hij altijd overwinning had. Hij was niet trots, hij dacht niks van zichzelf. Hij weet, met God ben ik alles, maar zonder God ben ik helemaal niets. Dat wist hij, heel diep van binnen. En hij zegt dan, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Ik vind dat een hele bijzondere zin. Denk daar zo over na. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Ik weet niet hoe het met u zit, maar hoe vaak lukt mij dat? Mocht wel wat vaker. We leven in een super hectische tijd. Maar het is heel belangrijk dat we onze ziel tot rust en stilte brengen. En ik denk dat die dagen dat zij naar Jeruzalem liepen en daar ook al in meehielp. Geen appjes, geen mobieltje, geen schermen, geen deadlines. Gewoon naar Jeruzalem gaan. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Ik denk dat het super belangrijk is. En dan zegt hij iets. Als een gespeend kind bij zijn moeder. Nou, dat gespeend is een woord dat ik nooit in het dagelijks gebruiken, dagelijks leven hoor. Maar dat betekent een kind dat net van de borst af is. Nou, ik stel me dan voor, ik vast al zo'n babytje gezien, die ligt dan bij zijn moeder zo. En op een gegeven moment dan is hij vol en dan zakt. Oh, wacht even, die moet ik niet laten zakken. Dan zakt hij zo weg en dan denk je, oh man, dat ziet er ontspannen uit. Ja toch? Als je ernaar kijkt, dan denk je, oh, heerlijk. En dan laat hij een boer, komt wat melk uit. Iedereen paniek, behalve de baby, die slaapt gewoon verder. Helemaal volkomen ontspannen. Laat hij hier een scheetje. Iedereen die zit eroverin, maar hij kan helemaal niks schelen. Hij geneert zich voor helemaal niets. Het maakt hem helemaal niks uit wat er gebeurt. Hij is gewoon bij zijn moeder en dat is het. Ja, toch? En David zegt, zo is mijn ziel bij u. Wauw. Wat een rust zit daarin, toch? Gewoon kind van God mogen zijn. Dat was een van de geheimen die David wist. Mijn ziel is gewoon bij God en dat is genoeg. Ik hoef niks te presteren. Zo'n baby kan nog helemaal niks. Alleen maar huilen en drinken. En poepen dan misschien. Ja, toch? Maar verder kan hij helemaal niets. En het maakt helemaal niks uit. Hij is net zo geliefd. Al presteer je 100.000 iets voor God of niks. De liefde voor God voor jou wordt er niet anders van. Puur dat wij zijn kind zijn is genoeg. En ik zou je uit willen dagen als je worstelt met bijvoorbeeld minderwaardigheid. Of je hebt net als ik dat je een deel van je eigen waarde helemaal nog niet in Gods hand is. Neem dan die tijd eens en ga er. Het helpt mij om het me voor te stellen. Dat je gewoon zo'n babytje ziet die dan lekker hangt. Ja, zo mag ik bij God zijn. Zo simpel is het eigenlijk. Ik hoef helemaal niks te presteren. Ik hoef niks te hebben. Ik hoef niks te doen. Ik mag gewoon bij God zijn en dat is genoeg. Ik ben zijn kind. En dat zegt een generaal van een leger. Apart, toch? Maar David geneerde zich er nooit voor dat hij volkomen afhankelijk was van God. Helemaal afhankelijk. Zonder God kan ik toch wel niks. Kan mij het schelen wat de mensen van denken. Als ik maar bij mijn God ben. En dat wist hij. Dus zo mogen wij ook zijn als zo'n baby bij zijn moeder. Nou, ik suggereer niet dat u hier gaat zitten boeren en gaat een scheten zitten laten, dat snapt u wel. Maar wel dat wij net zo ontspannen bij God mogen zijn. Gewoon bij God zijn en weten dat wij zijn kind zijn. Hebben we ook nog gezongen trouwens. Ik ben een kind van God. Ik kwam allemaal heel mooi bij elkaar vandaag. Totale afhankelijkheid is niet erg. Dat is ook zo'n leugen. Wij moeten onafhankelijk zijn. Flauwekul. We hebben nog niet eens één ademhaling zonder God. De Bijbel zegt dat hij alle dingen in stand houdt door zijn woord. Dus u en ik, wij worden op dit moment in stand gehouden omdat hij zijn woord uitspreekt. Zou die één moment zijn woord terugtrekken, zou alles aan elkaar vallen. Hoezo onafhankelijkheid? Come on. Helemaal niet. Niemand is onafhankelijk. We moeten onze ziel dus tot rust en stilte brengen. En beseffen dat wij kind van God zijn. Yes. Daar wil ik ook graag voor bidden. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ja, Vader, zo komen we bij u. En misschien denken we heel vaak wel dat we van alles kunnen. Maar zonder u zijn wij niets. Heer, maar met u kunnen we alles aan. Ik dank u, Heer, dat we kind van u mogen zijn. Vader, en ik bid, Heer, dat dit doordringt in onze ziel. Wie we zijn in u. Ja, Heer, zoals die baby die gewoon lekker bij zijn moeder is en niks hoeft te presteren. Zo mogen wij bij u zijn. Mogen wij ontdekken, Heer, dat wij kind van u zijn. Waardevol, kostbaar, geliefd, gewild. Heer, en ik bid dat u uw Heilige Geest aan ons geeft. Want door uw geest beseffen we het echt. Door uw geest weten we, ja, ik ben een kind van God en niets en niemand kan dat ooit veranderen. Heer, wij danken u daarvoor. Wilt u ook de komende dagen, Heer, dit besef in ons laten zinken, dat wij kind van u zijn. En dat niemand ons uit uw hand kan rukken. Amen. Yes. We zijn nog niet helemaal klaar. Ik wou alvast een soort voorproefje nemen op de strijd die u te strijden hebt. En ik ook natuurlijk. En yes. Ik wou een aantal proclamaties doen. En ik wou u vragen om voor zover dat mogelijk is te gaan staan. Dan gaan we een aantal dingen die we geleerd hebben in praktijk brengen. Ik speel even de duivel. Ga me niet in elkaar slaan. Maar ik ben degene eventjes die verkeerde gedachten op u afvuurt. En ik meen het natuurlijk echt niet, dat snapt u. Maar dit kunnen gedachten zijn die je op jou afkomen. Dit zijn manieren waarop de duivel je aan kan vallen. Dus die lees ik voor en die moeten jullie vooral niet uitspreken. En wat daarna staat, naar de volgende slide, Karnik. Kijk, het rode kun ik nauwelijks lezen, dus dat is goed, want dat moet ik doen. En jullie zeggen daarna gewoon, zodra ik uitgesproken ben, zeggen jullie gezamenlijk wat erachter staat. Je kunt niets. Yes. Je komt nooit van je verslaving af. Yes. God houdt niet van jou.
Stop. Hij heeft zijn liefde aan mij bewezen doordat Christus voor mij gestorven is.
Yes. Je bent waardeloos.
Stop. Ik ben een kostbaar in Gods ogen en overschat en hij heeft mij lief.
Je bent veroordeeld.
Stop. Er is geen veroordeling voor mij, want ik ben Christus
Jezus. Yes. Nog één slide. Ja. Alles wordt slechter in de wereld.
Stop.
Je bent een loser.
Stop. Ik ben meer dan overwinnaar door hem die mij heeft liefgehad.
Deze situatie maakt je kapot.
Stop. Ik heb God lief en hij doet alle dingen meewerken ten goede.
Niemand wil jou.
Stop. Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heer mij aan.
Dit is mijn favoriet. Het helpt toch niets dat je deze teksten uitspreekt.
Stop.
Yes. Amen. Yes. Ik heb... Ja. Geef God de eer. Yes. Ik heb een paar printjes van...